Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is vandaag woensdag 4 oktober. En in Venetië worden de slachtoffers van een zwaar busongeval geborgen. We weten wat er in de WhatsAppjes van Conor Rousseau staat. En in het Amerikaans parlement heeft iemand een historisch pakslaag gekregen.
We have losers.
Maar dat is voor straks, want het is vandaag natuurlijk ook matchday. En daarom hebben we het over Antwerp, dat vanavond vol aan de bak moet in een half stadion. Mijn naam is Bavo Vermeulen en dit is The Insider. De insider van vandaag is Peter Goris, nieuwsmanager bij Gazet van Antwerpen. Hey Peter, welkom.
Goedemorgen.
Hey. Je bent niet alleen nieuwsmanager bij Gazet van Antwerpen, maar vooral ook een voetbalkenner, een Antwerp-expert en ook een echte hardcore fan van Antwerp. Mag je dat zeggen?
Ik denk dat je dat wel mag zeggen als je al 42 jaar op de Bosuil komt, ja.
Mm-hmm. Ik ga er dan ook vanuit dat je vanmorgen heel vroeg wakker was, want het is een historisch moment voor Antwerp. Dat klopt, hè?
Klopt. Ik word wel voor de meeste wedstrijden van Antwerp zenuwachtig wakker, maar voor deze wedstrijd toch iets meer.
Ja.
Omdat het zo de eerste wedstrijd van Antwerp is op het grootste Europese voetbaltoneel.
Mm-hmm.
En omdat je tegen Shakhtar Donetsk, dat denken toch de meeste fans, toch in eigen huis punten moet kunnen halen. Dus mm-hmm. dat is een belangrijke match, ja.
Mm-hmm. En op die unieke Champions League-avond vanavond is er wel één groot probleem, want wat ooit de grote sfeertribune van Antwerpen was, zal vanavond leeg blijven. Hoe komt dat?
Een pijnlijk verhaal. Hè. Ik bedoel, die grote tribune, hè, dat is zo de grote tribune aan de overkant van de hoofdtribune, waar dat alle spelers normaal gezien op moeten kijken als ze de spelerstunnel uitkomen.
Ja, ja.
En waar dat alle camera's ook op gericht zijn, die zal leeg zijn. Om die eenvoudige reden dat ze 3 jaar geleden gesloten moest worden.
Mm-hmm.
Niet meer veilig. Rot, mag je eigenlijk kort samenvatten.
Mm-hmm.
En sindsdien is daar niks meer mee gebeurd. Hè?
Ja, en neem ons eens mee naar Deurne-Noord. De spelers komen uit de tunnel en zien dan die lege tribune. Wat zien ze dan precies? Hangen daar tyfo's? Hoe ziet dat eruit?
Daar zal vanavond, dat is mooi geschilderd, dat is al even mooi geschilderd, in rood-witte kleuren. Mm-hmm. Zelfs het onkruid is meegeschilderd tussen de zitplaatsen.
Mm-hmm.
En voor de rest zullen daar wat banners van de Champions League hangen. En,
ja.
En één kleine toren die naar boven, waar dat ze één camera gaan opzetten.
Ja.
Om toch een beetje sfeer van de rest van het stadion te hebben. En niet alleen die lege tribune in beeld te moeten brengen.
Ja, de Antwerpfans die staan erom bekend om heel luid te zijn. En dan jij met je 42 jaar ervaring in het stadion. Vertel eens, wat voor effect heeft dat op de sfeer?
Ik vind dat dat veel effect heeft. Ik heb ook altijd op die tribune 2 gezeten als fan. Altijd aan Molen daar geweest, omdat dat zo... Ja, dat was de tribune waar dat niet alleen de harde kern zat, maar ook alle fanatieke supporters. Mm-hmm. Dat was zo bij de... Waar dat de hel van Deurne-Noord, zoals ze het noemen, eigenlijk begon. Als, voor de wedstrijd werd daar het meest geroepen en gezongen. Mm-hmm. Als de wedstrijd begon, werden daar tientallen Bengalen afgestoken. Mm-hmm. In rolde het lawaai en de passie over het veld.
Ja, en wat is het effect dan nu vandaag?
En nu is dat weg, hè? Is die dirigent weg en moet je soms moeite doen om bovenaan tribune 4, waar dat ik nu zit...
Ja, dat is daar recht tegenover.
Dat is aan achter het doel.
Ja.
Dus je hebt zo tribune 2 aan de overkant en naar rechts heb je tribune 4
mm-hmm.
achter het doel en links de familietribune in de bezoekers.
Ja.
Dus op die tribune 4 zit je boven, moet je soms moeite doen om te horen wat dat ze beneden op tribune 4 aan het zingen zijn, of wat dat ze aan de overkant aan het zingen mm-hmm. zijn, of wat dat ze op de hoofdtribune aan het zingen zijn. Dus dat komt zo allemaal bij in golven.
Mm-hmm.
We zijn wat onze dirigent kwijt en we zijn ons unisono, om het zo te zeggen, lawaai, zijn we wel een beetje kwijt, vind ik.
Ja, en dat is dan het effect op de fans, maar onvermijdelijk heeft dat dan ook effect op de spelers.
Ja, absoluut, want ik vind het eigenlijk altijd wel grappig als ik nu zo van Bobbel bijvoorbeeld hoor zeggen van ja, die helse sfeer hier in de Bosuil, of nieuwe spelers die tribune 2 niet hebben meegemaakt, van ja. Oh, ja, die helse sfeer. Dan denk ik van, mannen, Je had het niet meegemaakt wat dat echt sfeer hier op de Bosuil is. Richie de Laat heeft mij dat echt eens mooi verteld, dat wij dat zelfs niet beseften als fans, als wij aan die overkant zaten. Als je zo als speler in die spelerstunnel stond, en je ging naar dat veld en je kwam op dat gras, en daar kwam zo'n... een gloed gerold zijn. Ik ben zo uit die tribune gerold over die spelers. Je was direct scherp. Elke speler die op dat moment nog niet door had dat hem zijn leven moest geven, die match, die wist dat op dat moment zelf wel. En ook een tegenstander, die was onmiddellijk geïntimideerd. Wist dat hem niet een rustige wandeling op zondagmiddag in Eupen, pakweg, ging meemaken, maar dat er daar iets anders was, dat hem in die hel van Deurne-Noord zat, zoals ze genoemd werd.
Oké. Dus je schetst nu heel duidelijk dat het al op minstens 3 vlakken een belangrijk effect heeft op de ploeg, de fans, de tegenspelers. En voorzitter Paul Gijsens zit daar uiteraard ook mee in zijn maag. En bij de kampioenenviering afgelopen seizoen zei hij daar dit over.
Moet nu nog juist, dan kijk nog een keer naar de burgemeester met de kwaad oog. Dat mijntjesprobleem, die heeft me nu al genoeg aangekost. Ja, maar dat moet op last zijn. We kunnen er niet onderuit, mensen. Wij hebben meer dan... Er kunnen dubbel zoveel mensen genieten van het voetbal. Maar ze krijgen geen ticket. Ze kunnen er niet aan kopen. We komen er niet aan. We hebben geen plaats. Is toch een ramp? En dat door... Allee, ik ga hier niet... Maar zijn maar gerust... Komt zeker niet van onze kant dat het er niet is.
Peter, dat stadion is duidelijk echt een hoofdpijndossier. Twee mensen staan daar duidelijk lijnrecht tegenover elkaar. Enerzijds Paul Gijsens, voorzitter van de club en bouwheer van Glamco. En aan de andere zijde een Antwerpse zakenvrouw, een Kempische zakenvrouw, Tanja Mintes. Dat is ook degene waarover Gijsens het heeft in die speech op de kampioenenviering. Maar neem ons eens mee naar het begin van dat probleem. Hoe is dat ontstaan?
Dat probleem is eigenlijk ontstaan toen er van Paul Gijsens nog geen sprake was. Toen Antwerp een puinhoop was, dat mag best gezegd worden. We spreken over de jaren 2000, na de eeuwwisseling. Ook het moment dat Antwerp naar tweede klasse is gezakt. Altijd maar financiële problemen had. De één put probeerde te vullen met een nieuwe lening, die dan weer een nieuwe put, enzoverder.
Oké. Maar Peter, hoe komt Tanja Mintjes dan in dit verhaal terecht?
Tanja Mintjes, die hing al lang aan Antwerp. Via haar vader ook, meubelfabrikant, die ook altijd supporter van Antwerp is geweest, ook altijd Antwerp gesteund heeft op allerlei vlakken.
Maar zij was een van de financiers van de club.
Ja, Antwerp is vaak bij haar aan gaan kloppen. Voor die putten die dat ze dan met een nieuwe lening, en dan is er nog eens geld voor een andere put. Zij heeft meer dan 3 miljoen, 3-4 miljoen in die jaren gestoken in Antwerp. Elke keer maar geld toegeschoten.
En dat waren leningen?
Ja, allemaal leningen, waarvan dat er sommige terugbetaald werden, waar dat er andere totaal niet van terugbetaald werden. En dan is er op een bepaald moment, 2008, dat is 15 jaar geleden, zat Antwerp echt in de problemen. Konden ze een lening niet terugbetalen van 500.000 euro, maar wel, ze hadden die lening ook afgesloten met de Bosuilgronden als onderpand.
Ah, zo.
Dus ze dreigden op dat moment eigenlijk de Bosuil kwijt te spelen. Ja. Opnieuw bij Tanja Mintjes gaan aankloppen, die wilde eigenlijk niet. Die zei van, man, ik heb al zoveel geld hier in die club gestoken en dat komt hier toch niet goed. Ze hebben haar dan toch kunnen overtuigen. Ze heeft die 500.000 euro betaald, maar ook met een aantal voorwaarden, waaronder als die lening niet aan haar wordt terugbetaald...
Dan krijgt zij dat onderpand, namelijk de gronden.
De gronden, mits nog 600.000 euro bovenop te liggen. Zij heeft ook altijd gezegd van, ja, ik heb nooit begrepen waarom dat Antwerp mij die lening niet heeft terugbetaald. Als dat zo... zwaarwichtig was en je kon je gronden ermee kwijtspelen. Waarom betaalden ze dat niet gewoon terug? Maar bon, Antwerpen betaalde dat niet terug. Zij heeft die voorwaarden in gang gestoken, om het zo te zeggen. En ze heeft inderdaad die 600.000 euro erbij betaald. En voor een peulschil de Bosuilgronden in handen gekregen. Zij geeft dat ook zelf toe. Zij zegt, dat was weinig geld, maar dat was niet mijn schuld. Want als Antwerp die schuld had terugbetaald, alleen die lening had terugbetaald aan mij.
Ja, dan waren ze eigenaar van
hun
eigen
gronden. Dan was het nooit zover moeten komen. Ja. Dus bon, dat was toen, 15 jaar geleden, was er van Gijsens geen sprake. Er was ook een erfpacht. Tanja Mintjes was geen moeilijke mens. Heeft die erfpacht verlengd en heeft gezegd, tot 2052 zal...
Als ik eens even mag, die erfpacht, dat wil zeggen, zij is eigenaar van de gronden, de club is eigenaar van het stadion en dat mag daarop staan.
Ja. En zij heeft ook gezegd tegen, tegen de club, voor een beperkt bedrag, geïndexeerd is dat ondertussen iets van 50.000 euro per jaar, mogen jullie tot 2052 die gronden gebruiken om de Antwerp op te laten spelen. Zij zegt ook altijd, dat was mijn hoofdbedoeling, dat de Antwerp altijd een plan zou hebben om op te voetballen op zijn campies en daar nooit iemand anders andere plannen mee zou kunnen hebben.
Ja, oké. Okay. Maar hoe knoopt je die twee problemen aan elkaar? Ik begrijp, Antwerpen heeft een stadion op een grond dat niet van een club is en die tribune 2 die niet gerestaureerd kan worden. Hoe knopen we dat aan elkaar?
Toen kwam Paul Gijsens. En Paul Gijsens wou in tegenstelling tot wat Antwerpen al die jaren had gedaan, ze hadden wel eens een tribune vernieuwd en ze hebben wel eens een klein business iets, maar die wou er groots in renoveren. Ik bedoel, Paul Gijsens is een bouwheer, die wil stadions bouwen en die komt tot de conclusie van oei, die grond is niet van mij. Dat is een probleem.
Hij heeft wel een heel aantal gebouwen op de Bosuil gerenoveerd. Er staan een aantal hele chique...
Hij kon ook niet anders. Hij kon ook niet anders. Als hem in 2017 naar eerste klasse kwam in Antwerp, dan kon je moeilijk in die bouwval door blijven staan. Hè.
Het was te erg.
Het was echt erg. Hè. Ik heb de anekdote dat Paul Gijsens daarmee, Ria Gijsens dan zijn vrouw, de eerste keer dat Ria daar kwam, op de Bosuil aankwam, letterlijk, Ria vertelde dat, ze stond met haar mooie dameschoenen, zakte ze weg in de modder. En ze dacht van, wat heeft de Pol nu hier in godsnaam gekocht? Dus dat kon niet anders. Dat was een bouwval, spelers moesten in containers douchen, bouwplaten, als er te veel volk op die tribune zat, dan zakte ze door, enzovoort. Dus dat kon niet anders. Dus hij heeft op dat moment gezegd van, ja, bon, die erfpacht, we zullen dat wel oplossen, maar ik moet die tribune hier zitten, want anders kan ik niet met die club vooruit. Dan is hij ook tribune 4 binnenbouwen opnieuw, zonder eigenlijk een akkoord met Tanja Mintjes, maar gewoon het pure noodzaak. Want daar moest plek gecreëerd worden en er moest moderne en comfortabele plek gecreëerd worden, omdat hij met die club vooruit wou.
Ja, en dat is ook de reden waarom hij bij de kampioenenviering heeft gezegd, hij beseft van, ik heb ook nog die laatste tribune nodig. Ja. En dan zegt hij, we zitten hier met een probleem.
Ik denk dat hij altijd met die tribune 2 gewacht heeft om, want dan begon je al een echt groot stadion te bouwen. Totdat ik economisch ook gewoon een beter moment was. Dan moest Antwerp echt aan de top staan, dan moest Antwerp al de prijs gehaald hebben, dan moest er nog meer volk kunnen naar het stadion gelokt worden, dan moesten er ook meer business seats kunnen verkocht worden. En ineens ging dat snel, hè. Overmars kwam van Bommel, dat was eigenlijk helemaal niet het plan dat hij al het eerste jaar in de beker gingen winnen, in de titel en in de Champions League geraken. Dus die mensen werd zenuwachtig en die zei van oei, we gaan hier rap vooruit moeten gaan, want we moeten dat momentum hier grijpen van dat succes van Antwerpen, dus we moeten dat stadion kunnen volbouwen. En op dat moment denkt hem wel van ja, maar mannen, ik ga hier niet blijven bouwen op die gronden. Want alles door die erfpacht, alles wat ik hier opbouw, is in 2052 van een ender. En stel dat ik ondertussen ook de club wil verkopen, want laten we er eerlijk in zijn, ik denk niet dat Paul Gijsens 20, 30 jaar op de Bosuil zal blijven. Dat is een bouwheer, dat is een businessman. Die zal die club wel eens ooit verkopen. Maar dan moet die ook verkoopbaar zijn. Dan moet die tegen een nieuwe eigenaar kunnen zeggen van ja, bon, je kunt hier niet alleen die club van mij kopen, maar hier staat hier ook een fantastisch stadion dat van mij is. Maar dat kan hem niet zeggen. Want in 2052 zal dat stadion niet meer van de club zijn, maar van de grondeigenaar.
Ja, en daardoor zit Antwerpen nu echt in een gridlock. Gijsens wil dan niet riskeren om die laatste tribune te renoveren. En Mintjes wil haar grond niet verkopen en nu zit het vast.
Ja, voilà. Zo zit dat.
Peter, jij zit duidelijk heel diep in dit dossier. Ziet je er ook een uitweg uit?
Ik heb daar even een uitweg in gezien, moet ik toegeven. Waarmee dat ik eigenlijk al zeg, op dit moment misschien niet meer.
Oké, spoiler.
Er is op een bepaald moment het interview met Mintjes.
Dat is een interview dat je zelf gedaan hebt. Dat was een exclusief interview, hè? Klopt, hè?
Ja, bijna een historisch interview, mag ik zeggen. Want Tanja Mintjes spreekt nooit met de pers. Spreekt ook niet met Paul Gijsens trouwens. Die hebben elkaar nog nooit persoonlijk ontmoet.
Oké.
Maar ze wou op dat moment toch eens even een hele visie doen. Nadat ze nogal persoonlijk was aangevallen
bij die speech
op het stadhuis. En ze zei toen letterlijk tegen mij van, ja, bon, ik had het gevoel gevoel dat er een galg werd opgetrokken op de grote markt. Ja, ja. Dat het alleen nog kwestie van tijd was voor ik er naartoe gesleept weer of op een brandstapel weer gezet. Dus ze zei van, boy, ik wou toch even mijn visie doen. Mm-hmm. Ze heeft daar heel een uitleg gedaan, maar ze heeft er eigenlijk ook een voorstel toen gelanceerd. Okay. En ze zei van, ja, bon, laten we nu eens allebei onze fricties aan de kant zetten en laten we zien het belang van de club. Proberen een compromis te zoeken.
Ja, en wat was haar plan?
En zij heeft toen haar plan gezegd. Ze heeft toen gezegd van, Paul Gijs is oké, ik ga het niet verkopen. En ik ga dat ook nooit verkopen, dus dat moet uit uw kop zitten. Maar ik ben wel bereid om die erfpacht, waar dat we het er straks over gehad hebben, ik wil dat uitbreiden naar 99 jaar. Je krijgt dat zelfs gratis. Mm-hmm. Ik hoef daar geen geld aan te verdienen. Ik wil er wel een aantal voorwaarden aan koppelen, okay. Zodat ik weet dat je het met goede bedoelingen doet en dat je het vooral voor de club doet.
Ja.
En ik wil er ook over babbelen dat we hier op een of andere manier tot een consensus komen.
Maar ze stelt voorwaarden.
Ze stelt wel voorwaarden. Nu, dat is niet onmiddellijk afgeblazen. Mm-hmm. Of weggewuifd. De advocaten van beide partijen, want ze babbelen niet met elkaar, maar de advocaten van beide partijen hebben eigenlijk op dat moment zijn die gewoon samen zitten en hebben die behoorlijk constructieve dingen. Mm-hmm. Heeft de groep Gijsens, om het zo te zeggen, zelfs redelijk wat water bij de wijn gedaan. Heeft Mintjes dat ook gedaan. En ik dacht, dat komt hier goed.
Ja, maar?
Maar dat bleek blijkbaar te lang te duren. En dan heeft Paul Gijsens in een van zijn, ja, misschien wel legendarische woede-uitbarstingen nog eens een mail gestuurd naar alle supporters. En dat gaat hier niet vooruit. Mm-hmm. En wat denkt dat mens wel? En zo verder en zo verder. En is dat helemaal terug fout gelopen. En ik denk dat er op dat moment echt iets gebroken is. En dat was ergens in begin juli, als ik het mij goed herinner. En dan dacht ik echt van oké, het is gedaan. Sindsdien, we zijn ondertussen oktober, zijn er eigenlijk geen fatsoenlijke onderhandelingen meer tussen die twee partijen geweest. Mm-hmm. Nu nogthans, ik hoor nog, maar ik hoor wel eens beide partijen, ik hoor ook de kant Mintjes, die zeggen van ja, wij zijn eigenlijk nog altijd bereid om toch te proberen van een uitweg te vinden. Maar tussen die twee alleen zie ik het eerlijk gezegd niet meer goed komen.
Nee, oké, dus een echte padstelling waar misschien mogelijk een derde partij zal nodig zijn om dat te deblokkeren.
Een derde en misschien zelfs een vierde.
Mm-hmm, oké. Misschien wel belangrijker vandaag. Ik ga ervan uit dat je niet met Tribune 2 gaat bezig zijn vanavond, maar met de match.
Ja, absoluut met de match, maar ik moet eigenlijk ook wel toegeven als ik in die tribune zit. Ik zit in tribune 4, ik zat nog eens, dat is zo de rechterkant,
ja, ja.
Dus ik zit zo schuin rechts in mijn oog.
Op de geverfde vlek te kijken.
Zit ik al die matchen in mijn blik die gaat er toch wel af en toe naartoe zijn. Hè. En zo met deels wat pijn, omdat... Ja, dat is de mooiste tribune, vind ik, die er ooit in België heeft gestaan. Ik heb daar al die jaren gezeten met mijn vrienden. Mm-hmm. Ik zit nu ook met diezelfde vrienden, waar dat ik al die jaren op die tribune heb gezeten. Zitten wij nu samen op een veel modernere tribune. Ja. Maar eigenlijk zouden we evengoed nog altijd op die oude houten bankjes hebben willen zitten. Dus je zit daar met heel veel nostalgie toch wel vaak naar te kijken. Maar ook wel wat pijn.
Ja, dus het snijdt inderdaad wel diep, maar ik hoop toch dat je ervan kunt genieten vanavond. En heel hard bedankt voor al uw expertise. Merci, Peter.
Geen probleem, dank je.
Er is natuurlijk meer in het leven dan voetbal.
Dat weet ik zo niet, Bavo.
Ja, dus beste luisteraar, u hoort hier Bert Heijvaart, de producer, die is er komen bijzitten voor het andere nieuws van de dag en hij houdt zich niet aan de volgorde. Maar nu mag je spreken.
Dat is waar. In elk geval, er is inderdaad ander nieuws van de dag. Helaas moeten we beginnen met dat busongeval in Venetië.
Ja.
Is daar een bus door een vangrail gereden op een viaduct in Mestre. Ja. Mestre is zo de plek waar het station staat van Venetië op het vasteland. Ja, die bus is 15 meter naar beneden gestort, heeft vuur gevat. Dus ja, dramatisch accident.
Ja, er zijn ook heel veel doden gevallen.
Ja, zeker al 21. Er zijn 5 mensen kritiek, heel wat zwaar gewonden ook. Het gaat vooral ook om jonge mensen, want het was een bus vol toeristen die op weg was naar een camping. En er zaten ook helaas kinderen in die ook gestorven zijn.
Ja, is er duidelijkheid over de echte oorzaak van het ongeval?
Nee, nog niet. Het is een vreemd ongeval, want het is een recht stuk weg waar die bus gewoon los door de vangrail is gegaan, dus het onderzoek loopt.
Mm-hmm. Oké, okay, we volgen dat van nabij op. En dat geldt eigenlijk ook voor iets anders, namelijk de zaak Conor Rousseau, want daar is ook opnieuw nieuws in.
Ja, inderdaad. Interessant stuk in de krant vandaag. Onze collega's hebben de sms'jes te pakken gekregen die Rousseau heeft gestuurd naar de burgemeester van Sint-Niklaas en naar de korpschef, Jo mm-hmm. de Geest.
Ja, en voor alle duidelijkheid, dit gaat over een intussen legendarische avond in Sint-Niklaas, waarin de voorzitter van Vooruit een aantal onkiese uitspraken zou gedaan hebben in het bijzijn van een agent.
Inderdaad, racistische uitspraken wordt gezegd rond de Roma-gemeenschap. Wat er exact gezegd is, weten we nog niet. En Conor Rousseau probeert dat met alle mogelijke middelen eigenlijk onder de radar te houden. En in die sms'en maakt hij zich vooral zorgen om de beelden van de bodycam die een agent sowieso op zijn lichaam heeft. Mm-hmm. Hij stuurt naar die korpschef van ja, die beelden gaan toch niet openbaar worden, want ik hoor dat die al rondgaan en zo verder. En ik ga misschien onterfd worden door mijn eigen moeder. Ja. Dus hij is wel nerveus. Maar wat vooral opvalt, is dat die korpschef ook vrij droog reageert en vooral niet zegt van maak u geen zorgen, dat komt in orde, we maken daar geen zaak van. Mm-hmm. En dat is nogthans wel de verdediging van Rousseau, want die zegt van ja, mij was er gezegd, er komt nooit een zaak van, en die is er na 10 dagen wel gekomen. Dus ja, niet zo goed nieuws voor Rousseau dat die sms'en nu gelekt zijn.
Nee, en het verhaal is ook nog niet gedaan, want donderdag zal hij verhoord worden in die zaak.
Inderdaad.
En dan, Bert, helemaal aan de andere kant van de wereld is er iets heel ontluisterends gebeurd in het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten.
Ja, inderdaad. Daar is de Speaker of the House, dat is Kevin McCarthy. Eigenlijk kan je zeggen de op één na machtigste man van de VS. Ja. Die is afgezet. Mm-hmm. De eerste keer in de geschiedenis dat dat gebeurt. Mm-hmm. McCarthy is een republikein die sowieso al echt heel veel, echt een calvarietocht achter de rug heeft. Had 15 stemrondes nodig om ooit Speaker of the House te worden. Mm-hmm. Maar nu is er een motie van wantrouwen ingediend. En ja, is hij gewoon afgezet.
Ja, en het speciale is eigenlijk dat het gebeurd is er uitgerekend een lid van zijn eigen partij, door een andere republikein. Ja, die heeft dat in gang gestoken.
Ja, Matt Gaetz heet die man, een radicale republikein. Mm-hmm. Het verhaal is heel lang. Het gaat eigenlijk over allemaal soorten deals die McCarthy heeft gemaakt. Enerzijds met democraten, anderzijds met republikeinen en zo verder. Maar die man bleek compleet onbetrouwbaar, kwam daar dan altijd maar weer op terug. En die Gaetz heeft nu gezegd, ja, weet wat, het moet gedaan zijn. Ik dien een motie van wantrouwen in. 8 republikeinen stemmen mee. Mm-hmm. Democraten stemmen ook allemaal mee. En daarom ja, is nu chaos, want ze hebben geen Speaker of the House meer.
Ja, en dat is de eerste keer in de geschiedenis dat zoiets gebeurt.
Inderdaad, ja.
Oké, Bert, bedankt voor je uitleg. En morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.
De Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.